Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het derde en zevende vers. Lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt door al de nageslachten. En het zevende, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. 3 en 7 van de lofzang van Maria. De schriftlezing voor deze morgen is uit twee gedeelten uit Gods woord. Allereerst lezen we Jesaja 7, vers 1 tot en met 14. En vervolgens Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. Jesaja 7, vers 1 tot en met 14. En daarna Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En daarna willen wij belijdenis des geloofs doen, vanochtend met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is onze geloofsbelijdenis na het zingen van Psalm 9, vers 10 en na het lezen van Jesaja 7, vers 1 tot en met 14 en Matthäus 1, vers 18 tot en met 25.
Het geschiedde nu in de dagen van Achas, den zoon van Jotam, den zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte, zeggende de Syriërs rust op Ephraim, zo bewoog zich het hart en het hart zijn volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Schear Jaschub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des volgers, en zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet, en uw hart wordt niet week vanwege die twee staarten deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des toors van Rezin en der Syriërs en van de zoon van Remalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Ephraim en de zoon van Remalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen en haar onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van haar. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En er nog een 65 jaar zal Ephraim verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voor te spreken tot Achas zeggende, eis u een teken van de Heere, uw God, eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen, en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Lezen we nu Matthäus 1 vanaf vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus was nu aldus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zoon de Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, omdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeborene zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Wij belijden dat God de belofte die hij de oudvader gedaan had, door de mond zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes, zonder mans te doen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een ware mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der levende Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruiten Davids, een scheut uit de wortelen van Isi, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
De tekst voor de prediking van deze morgen is uit het laatst gelezen schriftgedeelte, Matteüs 1... en daarvan de versen 22 en 23. Matteüs 1, vers 22 en 23, en daar lezen wij Gods woord als volgt. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Willen we samen de Heere gaan zoeken in een gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, opnieuw mogen wij hier samen zijn in uw huis. En schenkt gij ons de gelegenheid om naar het aloude kerstevangelie te horen. We danken u, Heere, dat u ons zoveel kracht en gezondheid gaf, ook deze ochtend, dat we hier naartoe konden komen, of dat we thuis kunnen meeluisteren. En Heere, wij vragen u eerbiedig om uw genade en om uw geest. Want we kunnen ook vanochtend niet zomaar aan de verkondiging van uw woord gaan beginnen. Zonder uw heilige geest, Heere, dan zal het woord ook geen kracht doen. Uw heilige geest is nodig om de toepassing te maken aan ons aller hart en leven. Wij zouden die toepassing maar verkeerd leggen. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. En wij zouden ons ook dingen kunnen ontzeggen die gij in uw genade ons nu juist wel toezegt. En daarom zien wij op tot u, Heere, of dat u gebruik wilt maken van de prediking. Naar uw belofte. Dat het door de dwaasheid der prediking is dat er mensen zalig gemaakt worden die geloven. Heere, laat het ons een wonder mogen zijn dat dat ook vanochtend weer gebeuren mag. Dat er gepredikt mag worden. En dat daarin en daaruit mag worden afgelezen dat gij u nog wilt bemoeien met ons mensen. Dat u nog doorgaat met spreken. dat u nog niet bent uitgesproken tot ons. U had er immers al lang al het zwijgen toe kunnen doen. Als u met ons zou doen naar onze begeerten en onze verlangens. Als u met ons zou doen naar onze wegen en naar onze werken. Dan zou het niet God met ons zijn wat vanochtend mag klinken in de prediking. Maar slechts God tegen ons. Als u die naam had gedragen, Heere Jezus. En als dat de boodschap was deze ochtend. Dat u tegen ons bent omdat wij u op het hoogst hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan. Wij met onze vaderen tevens, u vergramd hebben, de God des levens die immers zoveel wonderen had verricht. Dat zou nog te begrijpen zijn, het zou te verklaren zijn. Maar Heere, dat u nog weer met deze boodschap komt. Immanuel, God met ons. Dat u nog doorgaat met te spreken, ondanks onze afmakingen, ondanks onze hardnekkigheid, ondanks ons ongeloof. En ook al na ontvangen genade kan er weer zoveel zijn dat dat goud verduistert wat ooit geschonken is. Kan het leven der genade zo ingezonken zijn? Kan het zo stil zijn in het land? Heere, wat bent u groot van goede tierenheid en taai van geduld. U laat het toch zien, Heere, dat gij toch doorgaat met uw werk. Ondanks dat er niet naar gevraagd wordt. Ondanks dat er van nature geen plaats voor is. Ondanks dat mensen vervuld zijn met alles en nog wat. En misschien wat religiositeit vertonen. En wat godsdienstige plichten nawandelen. Maar de waarlijke godsvrucht en de waarlijke honger en dorst naar uw gerechtigheid, Heere, het zijn geen vruchten van de akker van ons leven. En daarom zien wij op tot u in de belijdenis dat wij zondig zijn. En dat er uit ons geen vrucht meer te verwachten is tot in der eeuwigheid. En Heere, laat het niet alleen de belijdenis van onze lippen zijn. Laat het niet alleen maar welbekende klanken zijn die zo vaak klinken. En die we wellicht ook niet graag zouden missen, niet in het gebed en niet in de prediking. Maar laat het, Heere, een levende klacht mogen zijn. En laat er zo ook opzien tot u, de hoge en heilige God, mogen zijn. Verwachting van wat u tot ons te zeggen hebt, ook deze morgen. Heere, wij bidden u om uw genade en om uw geest. In de prediking, zodat die prediking ook geestelijk mag zijn, bijbels, naar de zin en mening van de geest. En wilt u er ook gebruik van maken en de rijen doorgaan en harten aanraken. Het zij dat we bestraft moeten worden, bedreigd wellicht, omdat we nog leven voor eigen rekening en onbekeerlijk kunnen doorleven. En dat de dingen van de dood en de eeuwigheid ons geen schrik aanjagen en dat we zo makkelijk kunnen doorleven. Heere, wilt u ons eens tot stilstand brengen? En wilt u dat vooral doen door uw goede tierenheid die gij nog laat zien ook deze ochtend? Dat we misschien wel tegen alle wens en tegen alle verwachting in toch een woord van u mogen ontvangen. Terwijl we daar helemaal niet op zitten te wachten. U hebt het toen en daar bij Agas gedaan. Nochtans een teken gegeven, ook al vroeg hij er niet om. En ook al wees hij het af. Heere, wil het ook zo vanochtend doen. Bij de onbekeerde, jongeren en ouderen. Maar we bidden u ook, Heere, wilt u zoekende zielen leiden, onderwijzen. En geven dat zij mogen zien, ook bevindelijk, dat het leven buiten zichzelf ligt. Niet in het offer dat ze brengen. En niet in de tranen die ze plengen. Of schoon ze ganse nachten kunnen wenen. Maar gij kunt redden. Gij alleen. Alleen in de Heere Jezus Christus bent u met ons. Kunt u met ons zijn. En laten diegenen, Heere, die die genade aanvankelijk mochten kennen. Mogen voortgaan om dat te kennen. Dat ze verdieping mogen krijgen in zelfkennis, in godskennis, maar bovenal in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn naam centraal mag staan. Dat het gaat om hem, om die Immanuel, om Jezus, die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Heren, als dat toch open mag gaan, als daar eens licht van af mag stralen, dat gij daarin die onwankelbare belofte geeft. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En al zijn er dan aanvechtingen, en al zijn er bestrijdingen, over de vraag of we wel tot dat volk mogen behoren. Heren, wilt u dan door uw geest en door uw woord daar helderheid en klaarheid in geven. Ook geven dat we zien mogen langs welke weg dat gij mensen die niet uw volk zijn en die niet waardig zijn uw zoon, uw dochter genaamd te worden, tot uw volk en kinderen maakt. Breek ons dan af, Heren, in onszelf. Maak ons arm en leeg. Verlos ons van onze vermeende rijkdommen. En geef dat er niets anders over mag schieten dan een goddeloze. Opdat het woord van de apostel in onze harten mag zinken. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Wilt u ons zo een zegen schenken, Heren. Ons helpen in alle dingen. Ook onze vriend dominee Visser, die in Katwijk het woord mag bedienen, sterk ook hem. Geef ook dat de prediking van deze dagen gezegend mag worden in de gemeente. Wees hem met zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen nabij. Wees met de kerkenraad, wees met de gehele gemeente. In alle omstandigheden van het leven. Juist ook in die dagen die we beleven, waarin rouw en verdriet, eenzaamheid en moeite soms extra zwaar kunnen wegen. Heren, wees u ons nabij en wilt u zo de Immanuel zijn. U bent toch nabij, de ziel die tot u zucht. En u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Hoor ons in zijn naam, uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en het tweede vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefde rijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En het tweede, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou van onze hatere wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid. Het eerste en het tweede van de lofzang van Zacharias. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Het zesde vers van Psalm 46 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, God met ons. Dat is de betekenis, zoals we gelezen hebben, van de naam Immanuel. God met ons. Zouden er woorden zijn in de Bijbelgemeente die meer misbruikt zijn dan die woorden? God met ons. Zo stond er op de gespen te lezen van de riemen van de Weermacht in de Tweede Wereldoorlog. En zijn er de gruwelijkste daden gepleegd. God met ons. Uitgesleten woorden die op de rand stonden van guldens en rijksdaalders en tegenwoordig van de euro. Gedachteloos gaan ze door onze vingers. God met ons. Hoe vaak zijn ze ook niet in het persoonlijke leven door mensen geclaimd. In conflicten met elkaar. God is met mij. God is met ons. Uitgesleten, misbruikte woorden. Meer dan enig ander woord in de Bijbel wellicht. Maar ook al zijn ze misbruikt, gemeente, de Heere heeft zijn Zoon deze naam gegeven, Immanuel. Laten wij op deze tweede kerstdag trachten te zoeken naar de betekenis van die woorden. Ook voor het eigen hart en leven. Wat wil dat nu zeggen? God met ons. Hoe kan God met ons zijn? Er zullen geen nieuwe dingen vanochtend klinken. Er zal geen hele nieuwe boodschap van de kansen worden gebracht. Daar bent u hopelijk ook niet voor gekomen. Maar toch geloof ik, gemeente, dat voor een arme zondaar het evangelie van kerstfeest altijd nieuw blijft. Als we op die plaats mogen zijn, als we worden wat we mogen zijn, dan is dit een nieuw evangelie. God met ons. We willen het lezen ook tegen de achtergrond van wat we gezien hebben in Jesaja. Hoe daar ten eerste een teken wordt geweigerd. Jesaja de profeet komt naar Achas toe, biedt hem een teken aan van God, maar die weigert het. En dan wordt dat teken toch gegeven. God zal zelf een teken geven. En dan klinkt die naam Immanuel. Dus het teken gegeven. Ik bedoel het teken geweigerd. En ten tweede het teken gegeven. In Matteüs gemeente treffen we daar dan dat woord aan. Dat de evangelist, terwijl hij een verslag zit te schrijven van de geboorte, van het leven van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest wordt teruggeleid naar die tekst. Immanuel. En het evangelie van Matteüs wordt ook wel genoemd het Immanuel-evangelie. Want het ligt ingeklemd tussen die twee woorden, tussen die twee teksten, God met ons hier in het begin van het evangelie wordt het nadrukkelijk zo genoemd, geciteerd, Immanuel, God met ons. En in het laatste hoofdstuk in Matteüs 28, dan zijn dat de laatste woorden die uit de mond van de Heer Jezus klinken. Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Daar spreekt Immanuel wat zijn naam betekent. En Matteüs probeert in zijn evangelie de Joden ervan te overtuigen dat de Heer Jezus Christus toch echt de Messias is. Hij heeft zijn evangelie speciaal ook geschreven met het oog op de Joden. Dat Jezus van Nazareth die lang verwachte Messias is. En hij citeert allerlei teksten uit het Oude Testament. Toen heeft God dat gezegd en daar heeft God deze profetie vervuld. En elke keer weer zegt hij dat het toch eigenlijk helemaal niet zo vreemd is om te geloven dat Jezus van Nazareth de beloofde is. Want de schriften van het Oude Testament zijn in hem tot vervulling gekomen. En ook de tekst die we vanochtend samen gaan overdenken is zo'n vervulde profetie. Geïnspireerd door de Heilige Geest dacht Matteüs aan dat woord uit Jesaja 7. En als we dat woord gaan overdenken, gemeente, dan moeten we dus allereerst terug naar die plaats waar dat gevonden wordt. Naar de profetie van Jesaja. Waar ging het toen om in die tijd? Tegen welke achtergrond staat deze tekst? Nou, het was de tijd van koning Achas, zo hebben we gelezen. En Achas, die heeft geen beste naam in de Bijbel. Dat was een goddeloze koning. En in Jesaja 7 verkeert deze goddeloze koning in een zeer angstige situatie. Hij is koning van het tweestammenrijk Juda. En Juda wordt bedreigd door Syrië en door het tienstammenrijk. Door die twee koningen. Rezin van Syrië en Peka van Israël. Wat was er aan de hand? Wel, in die tijd was Assyrië het grote machtige wereldrijk. Die beheerste de toenmalig bekende wereld. En Rezin en Peka waren in opstand gekomen tegen Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. En zij wilden dat Achas ook met hen mee zou doen in die opstand tegen Assyrië. Maar Achas weigerde dat. En toen hebben Rezin en Peka besloten om Achas af te gaan zetten. En ze waren onderweg met een groot leger. Het leger dus van de Syriërs en de Israëlieten van het tienstammenrijk waren op weg naar Juda. Naar Jeruzalem. En Achas is gejaagd en geplaagd en hij weet niet wat te doen. En we treffen hem in Jesaja 7 aan. Nabij een waterbron. Hij is bij de muren van Jeruzalem alles aan het inspecteren samen met zijn generaals. We treffen hem dus niet aan in de tempel. We treffen hem niet aan op zijn knieën. Hij is bezig om allerlei voorbereidingen te treffen om die aanval af te slaan van Rezin en van Peka. En dan daar ineens staat daar de gestalte van de profeet Jesaja. Samen met zijn zoon Shear Jashub. En Jesaja mag Achas bemoedigen. Koning, u hoeft niet te vrezen. U hoeft ook helemaal niets te ondernemen, want deze twee rokende staarten van die vuurbrand, zo noemt Jesaja die twee koningen, die zullen u niet kunnen bedreigen. God zal ervoor zorgen dat u niet hoeft te vrezen. Dat die aanval niet doorgaat. En dat is, gemeente, al een puntje waar ik even de aandacht bij wil leggen. Dat ondanks dat Achas niet vraagt naar God en niet in de tempel is om daar offers te brengen aan de Heere, dat de Heere ongevraagd toch die profeet stuurt en dat er ook in Jesaja 7 vers 9 staat dat de Heere voortgaat met te spreken. De Heere voer voort te spreken. In vers 10. Dat de Heere toch doorgaat met spreken. Nou, gemeente, mag dat vanochtend even onze aandacht hebben. Dat de Heere ook vanochtend nog weer spreekt. En misschien zijn er wel in de kerk die zich, als ze heel eerlijk zijn, toch wel een beetje in Agas moeten herkennen. Bij alle verschillen die er natuurlijk zijn. Maar dat je eigenlijk toch niet met zoveel verwachting naar de kerk bent gekomen. Misschien wel met een beetje tegenzin. Nu voor de derde keer al naar de kerk. Zo vaak in deze feestdagen. En je doet het wel en je voldoet wel aan je religieuze plichten aan de ene kant. Maar verwachting is er niet, gebed is er nog minder. Zijn er misschien die zich hierin toch moeten herkennen? Dat de Heere nou toch doorgaat met spreken. En ongevraagd en ongewenst toch de profetie laat klinken. Zou dat ons hart niet kunnen verbreken, gemeente? Die grote langmoedigheid van de Heere, dat Hij nog doorgaat. Ondanks dat er niemand is die naar God vraagt van nature, dat er niemand is die naar God zoekt. Jesaja mag het zeggen. Dat de Heere doorgaat met spreken. Hij mag zelfs aan de koning Agas een teken aanbieden. Want hij ziet de verwondering op het gezicht van Agas. En heeft misschien in zijn hart kunnen lezen dat Agas het niet kon geloven. Dat hij niet te vrezen heeft voor Rezen en van Peka. En dat hij ook niets hoeft te ondernemen. Dat gaat zo tegen de menselijke natuur in immers gemeente. Om niets te doen, om er buiten te gezet te worden met al je werken. En Jesaja zegt, eis maar een teken, koning. Eis het van boven uit de hemel of van beneden op de aarde. Agas mag net als Jozua vragen van de Heer of hij de zon wil laten stilstaan. Of hij mag net als Gideon vragen of er alleen dauw op de schapenvacht zal mogen liggen en niet op de grond eromheen. Eis een teken van boven of beneden, het doet er niet toe wat. God zal het u geven. Om zo te bewijzen dat hij zijn woord getrouw houdt. En dan lezen wij, gemeente, een woord uit Agas mond in vers 12. En hij zegt, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Nou, dat lijkt heel vroom. Dat lijkt heel bijbels ook. Want in Deuteronomium 6 bijvoorbeeld staat geschreven dat wij de Heere niet mogen verzoeken. Wij mogen de Heere niet met de rug als het ware tegen de muur zetten, een teken eisen en dat we dan pas zullen geloven. Zoals die fariseeën dat deden toen de Heer Jezus aan het kruis hing en dat ze zeiden, kom af van het kruis en dan zullen wij u geloven. Dat is een goddeloos iets, dat mag niet. Zo zegt de schrift. We mogen de Heere niet dwingen. Niet een teken eisen. En het lijkt, gemeente, heel vroom wat Agas hier zegt. Het lijkt bijbels. Als hij zegt, ik zal de Heere niet verzoeken. Maar gemeente, er is iets anders aan de hand. Het is geen godsvrucht, het is geen vroomheid die we hier zien. Nee, Agas had allang zijn hulp ergens anders gezocht. In het geheim had hij boden gezonden naar Tiglat-Pileser, naar de koning van Assyrië, en had zijn hulp ingeroepen. Liever de Assyriërs tot hulp dan de Heer. Liever Tiglat-Pileser met ons dan God met ons. En gemeente, is dat niet de oerzonde van ieder mens? De oerzonde zoals die in het paradijs al tot uiting kwam. Daar was het volmaakt. In die paradijselijke situatie, God met ons. God was op een bijzondere manier met Adam en Eva. Maar het was voor dat eerste mensenpaar niet genoeg. Zij wilden zelf als God zijn. Niet God met ons, maar zelf God zijn. En toen kregen ze God tegen. En sindsdien, gemeente, worden er alleen maar mensen geboren die tegen God zijn. Die niet naar God vragen. Paulus moet het in dat donkere hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief schilderen. God, er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die God zoekt. Die oerzonde van Adam en Eva. Die we ook weer terugvinden in Agas. Hij vertoont het beeld, gemeente, van mij. En van u. En van jullie jonge mensen. Zoals we van nature zijn, zijn we tegen God. En is er geen vraag naar God. En we kunnen het misschien soms nog wel wat mooi vroom inkleden met wat woorden en wat bijbelse waarheden. Maar er is geen honger en dorst naar de Heer. En als het op verzoek van de mensheid had moet geschieden, gemeente, dan was het kerstgebeuren nooit werkelijkheid geworden. En dan was Christus nooit geboren. We zien het heel nadrukkelijk ook in de nacht dat de Heer Jezus geboren zou worden. Als Jozef en Maria daar in Bethlehem aankomen en aankloppen op allerlei deuren, dan gaat die deur dicht. Geen plaats. Geen plaats. En dan moeten we niet doen zoals veel moderne theologen zeggen, dat ze zeggen, ja maar het was ook overvol daar in Bethlehem en ze hadden toch ook een geschikte plaats moeten hebben voor zo'n hoogzwangere vrouw en het was echt geen onwil. Gemeente, het staat als schuld opgetekend in Lucas 2, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En het geldt van een ieder van ons, van nature ook van ons hart, geen plaats voor de geboren Christus. Geen ruimte in dat hart, omdat ons hart vol zit met van alles en nog wat. Vol met zonden, vol met zorgvuldigheden van het leven, zoals de Heer Jezus dat noemt in de gelijkenis over het zaad. Het woord dat verstikt wordt door die doornen. We zijn één en al werk. We zijn één en al zaak. We zijn één en al gezin. Één en al huis. Één en al geld. Één en al studie enzovoort. Zo ligt het bij de mens van nature, bij u, bij mij, bij Agas, bij de mensen uit Bethlehem. En wat nu dan? Nu Agas dat teken weigert. Nu er overduidelijk geen plaats is voor de genade van God. Nu er geen vraag is naar God. Keert Jesaja zich dan om? En loopt hij weg? Nee, dat doet hij niet. God zet toch door. En de profeet is wel scherp. En hij zegt het de koning heel persoonlijk aan. Koning, nou heb je mensen vermoeid. Met je hele goddeloze gedrag. Ga je nou God ook nog vermoeien? Maar nu zal God u toch een teken geven. Agas kan het teken weigeren. Agas, bij Agas kan er geen plaats zijn voor God en zijn hulp. Maar de Heere zet door en geeft hem ongevraagd dat teken. En daarin komt uitgemeten hoe groot Gods goede tierenheid is. Hoe taai de Heere van geduld is. Hoe langmoedig hij is. Ongevraagd geeft hij een teken. En dat teken dat bestaat daarin dat er een kind geboren zal worden. Ziet, zo zegt de profeet. En dan staat er in de Statenbijbel, een maagd zal zwanger worden. In vers 14, maar in het Hebreeuws staat daar duidelijk een bepalend lidwoord. Daar moet staan, ziet, de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En zal zijn naam heten Immanuel. En aan de geboorte van dat kind zal Agas kunnen aflezen dat God zijn woord houdt. En voordat dat kind groot geworden zal zijn, zal het land van Juda verlost zijn van Rezen en van Peka en is die dreiging afgewend. Agas hoeft niet te vrezen en als teken daarvan zal dat kind geboren worden. Nu is het de vraag, gemeente, wie die maagd is en wie dat kind is. En dan bedoel ik dat in de dagen van Agas. De profeet zelf komt er niet meer op terug. We lezen het in heel de profetie niet dat er een kind geboren is met die naam Immanuel. In het hele Oude Testament komt die naam niet meer voor. Joodse exegeten die denken te weten dat het gaat om een kind van Jesaja dat geboren zal worden. Hedendaagse verklaarders die zeggen dat het een kind is geweest uit het huwelijk van Agas en Abi, dat het hier om Hiskia zou gaan. Maar Hiskia wordt nergens met de naam Immanuel genoemd. Hij moet ook in deze geschiedenis al een jaar of 14 geweest zijn, dus ik zie niet in hoe dat Hiskia dat kan zijn. Maar omdat Jesaja er niet meer op terugkomt, we moeten zeggen omdat de Heilige Geest het verder niet uitwerkt, zullen we dat maar laten rusten. Het zal op een of andere manier aan Agas wel duidelijk geweest zijn. Maar het is de Heilige Geest met name eraan gelegen wat de vervulling van die profetie is geworden. Want u weet, er liggen in de profetieën meerdere lagen van vervulling. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, dat hier het glas half vol is. In een eerste vervulling voor Agas. Maar het gaat erom dat dat glas helemaal vol wordt. En dat die profetie tot zijn volkomen vervulling komt. En dan zijn we bij Matteüs 1. Als de evangelist bezig is om zijn evangelie te schrijven, dan maakt de Heilige Geest hem indachtig. Hij wordt geïnspireerd. En hij wordt teruggeleid naar Jesaja 7. En hij heeft het gezien. De maagd, dat is Maria. En dat kind, die zoon, dat is Jezus van Nazareth. Hij is de Immanuel. Dat heeft God ten diepste bedoeld. Het gaat om hem. In Christus wordt deze profetie ten volle waarheid. En dit kind komt verlossen. Niet van de Syriërs en niet van het tienstammenrijk en niet in de tijd van Matteüs van de Romeinen. Nee, dat kind komt verlossen van de zonde. Hij zal Jezus heten. En daarin vindt de naam Immanuel zijn diepste betekenis. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En gemeente, de profeet Jesaja zei al tegen Agas, Indien gij niet gelooft, ge zult niet bestendig wezen. Dan is er wel dat kind dat geboren wordt, dan is er wel die verlossing die gegeven wordt, maar indien je niet gelooft, dan zul je er zelf niks aan hebben. En dat is nou precies, gemeente, wat ook van dit evangeliewoord geldt. Dit kind is geboren. En deze zoon is gegeven. En hij draagt de naam Immanuel. En hij is Jezus, zaligmaker. Maar indien gij niet gelooft, dan zul je er niets aan hebben. Dan zul je niet bestendig zijn. Dan zal God niet met ons zijn. Maar dan zal God tegen ons blijven. Wat dan? Als Agas dan niet gelooft, hoe moet het dan tot vervulling komen? Als er dan geen mens is die van nature gelooft, als dat nou geen aangeboren eigenschap is, want dat moeten wij toch wel op grond van de schrift zeggen. Dat het geloof een gave Gods is, dat er niemand is die van nature zelf dat geloof, ja, er is natuurlijk wel een soort van geloof dat een mens kan produceren. We kennen die onderscheidingen wel van Hellenbroek. Wondergeloof, tijdgeloof, historisch geloof, er is zoveel schijngeloof. We kunnen wel een geloof van eigen makelij hebben, maar het gaat om het waarachtige geloof. En dat is geen product van het mensenhart. En wat is dan datgene waarop de profeet Jesaja zich dan aan vast mag houden? Wel, hij heeft zijn zoontje bij zich. We hebben ervan gelezen, met die moeilijke naam, Shear Yashub. Dat betekent een overblijfsel zal omkeren. Shear, de rest, het overblijfsel. Yashub, zich omkeren. Er zal een overblijfsel zijn dat zich bekeren zal. Daar zal God zelf zorg voor dragen. Te midden van het ongeloof van Agas zal God zelf zorgen voor dat overblijfsel. En dat is een steun geweest, dat is een troost geweest voor deze profeet. En dat hij daarom zijn zoontje mee moest nemen. En dat ze samen naar die ongelovige en goddeloze koning moesten gaan en het woord van God moesten prediken. Troost dat God er toch voor zal zorgen dat er een overblijfsel zal zijn. Dat de verkiezing der genade Gods dat bekeerd zal worden. Dat is een troostgemeente geweest voor de evangelist Matthäus. Die schreef ten opzichte van de Joden. Die ongelovige, eigengerechtigde Joden. Die de Messias verworpen hebben, die hem aan het kruis hebben genageld. Ook Matthäus mag er troost uit putten. Een overblijfsel zal bekeerd worden. Het is voor een predikergemeente ook vandaag de dag tot troost. Juist nu alle statistieken steeds meer laten zien dat het, althans met de uitwendige kerk, niet de goede kant op gaat. Zoveel kerkgebouwen worden gesloten, zoveel preekplaatsen worden opgeheven, zoveel mensen nemen afscheid van de kerk. De betrokkenheid van mensen wordt minder. Het geestelijke leven, gemeente, het lijkt op zijn retour te zijn. En ook bij hen die genade mogen kennen. En gemeente, ik wil niet negatief doen, ik wil niet meehuilen met de wolf in het bos, maar je kunt het toch constateren. Wat is het dun geworden? Wat is het arm geworden? Wat wordt dat doorbrekende werk toch gemist? Als je dat vergelijkt met wat de mensen vroeger beleefden, kenden, doorleefden. blijft het vaak aan de oppervlakte. En gemeente, dat gaat een prediker ook niet voorbij als hij al die cijfers ziet en als die ontwikkelingen ziet. Al dat gedoe soms in de gemeenten. Al die ruzies. Maar dan mag het ook voor een prediker ook vandaag nog wel eens tot steun zijn en voor de kerkenraad. En voor ieder die de Heere mag vrezen. Er zal een overblijfsel zijn. God zal altijd 7000 overhouden die de knie voor de Baal niet buigen. Die door Gods genade tot bekering gebracht worden, die de geloven zullen. God zet door. Hij zette toen door in de tijd van Agas. Zijn belofte wordt heerlijk vervuld. Juist in een tijd dat alles afgesneden leek te zijn. Dat het huis van David niet meer was dan een afgehouwen tronk van Isaïe. Dat het paleis van David een vervallen hutje was geworden. En er hoefde nog maar één windvlaag overheen te gaan. En dat restje dat was ook verdwenen. Maar dat God nou ondanks al die ontwikkelingen en ondanks al die duisternissen zijn zoon geeft met deze naam. Immanuel. God met ons. Als dat kind nou had geheten God tegen ons. En als dat de boodschap zou zijn in die tijd van Agas, in de tijd van de Romeinse overheersing in onze tijd, dan zou dat veel meer te begrijpen zijn. Dan zou dat veel meer te verklaren zijn. Wij die tegen God gekozen hebben en die elke dag nog zo duidelijk laten zien, met woorden of met daden, wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zo leeft het van nature. En als het anders is in uw hart en in jouw leven, gemeente, dan is dat een wonder van Gods genade. Maar van nature leeft dat niet en is dat er niet. En dan heeft God alle recht om te zeggen, nou als het dan zo ligt. En als je nou tegen mij bent, dan zal ik ook tegen jullie zijn. En dan doe je het verder maar zonder mij. Dat zou billijk, dat zou rechtvaardig zijn. Maar nu is er in Bethlehem dat kind geboren. En dat krijgt de naam uit de hemel mee. Immanuel. God met ons. En gemeente, wat betekent die naam dan? Ja, we kunnen wel weten wat die naam betekent, zo op de klank. God met ons, Immanuel, dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord. Maar wat wil dat zeggen? Hoe komt dat in de praktijk tot uiting? Nou, allereerst moeten wij op grond van de schriften zeggen, gemeen, God met ons, dat betekent heel eenvoudig ook dat God in het vlees is gekomen. En ik zeg heel eenvoudig, gemeente, dat is helemaal niet goed dat ik dat zeg, want het is het grootste wonder dat ooit gebeurd is. God mens geworden. De almachtige koning der koningen heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, zo staat er, aangenomen. Is mens geworden, heeft onder ons gewoond, heeft ons vlees en bloed aangenomen, is ons in alles gelijk geworden, behalve in de zonde. Althans in de dadelijkheid van de zonde. Want, en dat is een tweede, God met ons, dat wil zeggen dat Jezus tot zonde is gemaakt. Geworden uit, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Onder de eis van de wet, onder de vloek van de wet, onder de straf op het overtreden van de wet. Want zo zegt onze Heidelbergse catechismus ook dat hij de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Vanaf het begin van zijn menswording. Tot het einde van zijn leven toe. En zo heeft God zijn zoon tot Immanuel gemaakt. In de naam Jezus wordt Immanuel verklaard. In Jezus en ook in Jezus alleen, gemeente, kan God met ons zijn. En buiten deze Jezus is God niet met ons. Kan God niet met ons zijn. Wat wij ook kunnen denken en wat we ook kunnen maken of denken te maken van onze godsdienst en van onze gestalten en van onze goede bedoelingen en van vroomheid en van ernst en van gebeden. En het zijn allemaal dingen, gemeente, waar ik geen streep doorheen zet, begrijpt u mij goed. Maar zoek toch het leven niet in uw bevindingen en in uw ervaringen en in uw gebeden, hoe goed ze in zichzelf wellicht ook kunnen zijn. Het kan alleen in Immanuel liggen. Niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Gij alleen, alleen in Immanuel kan en is God met ons. Van Lodestein die zei, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En gemeente, wij moeten die zwart-witte onderscheiding maar vasthouden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Ik geloof dat een ziel nooit rust voor zijn hart kan vinden. Nooit kan denken bekeerd te zijn. Buiten Jezus om. Buiten Jezus is een mens ellendig en arm. En ook al is het bij God vandaan wellicht dan zo dat een mens, dat de Heilige Geest in een mens werkzaam is. Maar die geest getuigt niet van zichzelf. Die geest wil een mens niet opbouwen in zijn gemis. En niet in zijn gestalte, maar die wil een mens bij Christus brengen. Want daar alleen kan Immanuel God met ons zijn. Buiten zijn zoon om, gemeente, is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zonder geloof, namelijk het geloof in Christus, kan een mens God nooit behagen. God heeft hem gegeven tot het middel van verzoening, tot bedekking van de schuld, tot vergeving van de zonden. Zo dichtbij kwam de Heere dat hij zijn zoon in de gelijkwording van ons menselijk bestaan heeft gegeven. Onder de wet, onder de toren, onder de vloek. Dichterbij, gemeente, kan God niet komen. Is hij, gemeente, uw Immanuel geworden? Is dat nou het verlangen van je hart? Is dat nou de vraag van je hart? Heere, wat gij mij ook zoudt willen geven, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is er een honger, is er een dorst naar zijn bloed en naar zijn gerechtigheden? Heb je al zoveel van jezelf gezien? en van je gerechtigheden, van je beste werken, dat die zelfs ook met zonde bevlekt zijn. En dat je niets hebt om God mee aan te bieden, waarmee die reine, zuivere, heilige God tevreden zou kunnen zijn. Dat zelfs je heiligste gebeden, je teerste overdenkingen, doortrokken zijn van zonde. Ik ben niet geestelijk, zegt Paulus, maar ik ben vleeselijk. En ik ben verkocht onder de zonde en soms zo verknocht aan de zonde. En Paulus kwam niet verder dan te zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Immanuel, God met ons. En gemeente, een derde aspect van dat Immanuel, behalve het feit dat hij mens geworden is, menselijk vlees en bloed uit de maagd Maria heeft aangenomen, en het tweede dat hij onder de wet en onder de toren van God gekomen is, dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden, is er ook een derde aspect, en dat is dat deze Immanuel met zijn volk is in al hun benauwdheden. Als we de Hebreeënbrief lezen, gemeente, dan zien wij dat daar gesproken wordt over een barmhartige hoge priester die medelijden kan hebben. En dat moeten we maar in de meest werkelijke zin van het woord lezen. Medelijden. Dat wil zeggen, hij kent dat lijden. Hij was zelf in dat lijden. En zien we daar de Immanuel gaan. Tijdens zijn rondwandeling op aarde. Daar werden mensen tot hem gebracht in hun lijden. Melaatsen, wie lichaamsdelen afstierven, gruwelijk verminkt werden, uitgestoten werden, zouden sterven. Immanuel legde zijn menselijke hand op die melaatsen en maakte zich één met hen, werd zelf onrein. Ze werden genezen. Blinden werden tot hem gebracht. Doven, mensen die totaal geïsoleerd waren van de maatschappij. Hij werd één in hun lijden. Hij kwam bij de doden. Bij de poort van Nain bijvoorbeeld. Daar werd die dode jonge man uitgedragen. Met daarachter zijn moeder en weduwe. Die alles wat ze had naar het graf moest brengen. Diep bedroefd. Maar Immanuel stond daar op de weg. En de baar moest stoppen. En hij legde zijn hand op de baar. Werd onrein, raakte de doden aan. Immanuel, God met ons. Medelijdende hoge priester. In al onze benauwdheden benauwd, zegt de profeet. En toen Lazarus in het graf lag en die zusters daar diep bedroefd stonden te wenen, weende hij met hen mee. Medelijden in de meest werkelijke zin van het woord. En dat wordt ook, gemeente, in het hart zo gevoeld. Voor hen die geloven, hij droeg onze smarten. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. En dan is het medelijden, gemeente, in de meest werkelijke zin van het woord zo. Gedeelde smart is dan halve smart. Als het oog des geloofs op Immanuel geslagen mag zijn. Door wiens striemen ons genezing is. Die medelijden heeft met onze zwakheden, dan kan dat zoveel kracht geven. Als je je ziel mag uitstorten voor deze Emmanuel. Als je met al je klachten, in je zonden, in je ellende tot hem zich ter genezing mag wenden. Dat deze Emmanuel nog steeds leeft. En dat hij krachten geeft. Om in dit moeilijke leven staande te kunnen blijven. Dat hij nabij is. De ziel die tot hem zucht. En dat hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Maar gemeente, ik onderstreep het nog maar eens vanuit de profetie ook. Dit is een zaak van het geloof. En zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof toch zijn heil en zijn troostrijk woord, want buiten het geloof om kunnen deze dingen niet waar worden in ons leven. Al zijn ze objectief waar en al zijn ze voor andere mensen waar, maar het moet voor u waar zijn en voor jou. Indien gij niet gelooft, ge zult niet bestendig wezen. Dan zal het niet zo zijn dat God met ons is. Maar dan is het God tegen ons. En als we zo sterven moeten. Nooit als een arme zondaar aan de voeten van deze Emmanuel kwamen. Net als Agas. Niet gevraagd, niet gesmeekt, niet gebeden. Niet in de tempel, niet op de offers hebben gezien. Met al onze godsdienst. Maar dan is het eeuwig God tegen ons. Eeuwig buiten God. Eeuwig de toren van God te moeten ondervinden. En gemeente, daar zijn geen woorden genoeg. Daar zijn geen beelden toereikend om te beschrijven hoe ellendig een mens dan zal zijn. Zonder God. En God eeuwig tegen te hebben. O, dat we zouden bidden, gemeente, op deze tweede kerstdag van 2018 om die Heilige Geest. Die dat geloof als een gave van God in onze harten zal planten. En als het gemeente voor ons misschien een vraag is. Ja, maar hoe krijg ik daar dan deel aan? Want er staat hier als uitleg die de engel aan Jozef geeft van die naam Jezus. Hè, Emmanuel, dat wordt ten volle waar in de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk, zo zegt iemand. En dat staat er inderdaad, maar waarschijnlijk bedoelt u te zeggen, ja, maar daar hoor ik niet bij. En hoe kan dat? Hoe kom ik daar dan bij? Hoe krijg ik daar deel aan? Zijn volk. Maar gemeente, hoe krijgt dat volk daar kennis van? Dat zij bij dat volk horen. Nou, de schriftgemeente laat ons zien dat dat gaat in de weg van de verloren zoon. Die zich had afgekeerd van zijn vader. Die tegen zijn vader gekozen had. En toen hij tot zichzelf kwam, aan zichzelf werd ontdekt, overtuigd werd van zijn zonde, toen zei hij, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. En dat wordt gezien, gemeente, als de Heilige Geest in het hart gaat werken. Ik ben lo ami, niet volk van God. Daar heb ik me buiten gezondigd. Ik heb God tegen. Door eigen schuld. Maar juist in die weggemeente van het worden wie je bent. Van het gemis. Van het kwijt zijn van God wordt dat roepen geboren. O God, wees mij de zondaar genade. Zo krijgt een mens in die weg van het missen en van het zoeken en van het vinden. Oog voor deze middelaar, deze Jezus, in wie God met ons is. En dat moet telkens weer worden beleefd en telkens weer worden geloofd, want er kunnen zoveel aanvechtingen zijn. Een mens kan het bij aanvang geloven. Een mens kan er iets van zien als door de nevels heen. Maar er zijn zoveel overblijvende zonden en zoveel overblijvende zwakheden. En de boze zit niet stil. En de wereld die trekt aan mij. En het geestelijke leven, ik ben net als een vat. Waar een gaatje in zit dat steeds maar weer leeg loopt. En de Heere kan het wel eens volmaken, maar voor ik het weet, dan klink ik weer als een hol vat en ben ik alles weer kwijt. Dat kan de beleving zijn, gemeente. Maar, ik zei al, Matthäus, dat wordt het Emmanuels evangelie genoemd. Heel zijn evangelie ligt ingeklemd in deze twee teksten. Hier in het begin, Emmanuel, God met ons. Maar als u met me meebladert door heel dat evangelie heen, dan zien we ook aan het einde van dat evangelie, in het allerlaatste hoofdstuk, dat deze Emmanuel zegt tegen zijn discipelen: ik ben met u al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Al de dagen. Ook die dagen van duisternis die velen zijn. En ook als de Satan je zeer begeert te ziften als de tarwe, dan ben ik met u, want ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ook die allerlaatste dag. Die de laatste van je leven zal zijn. De angsten van de dood je misschien aanvatten. Ik ben met u. Ook al kan de aanvechting groot zijn. Enige tijd geleden is er een man in onze gemeente gestorven en was al bijna 100 jaar. Een man die naar mijn besef altijd dicht bij de Heer heeft geleefd. Jarenlang in het ambt heeft gestaan, al zegt dat ook niet alles. Een beminnelijk mens, zachtmoedig van karakter, maar gemeente, ik heb nooit iemand gezien die zo aangevochten werd op zijn sterfbed als deze zachtmoedige, godvrezende man. Je kon de duister tasten in zijn kamertje als je daar op bezoek kwam. Zo bang, hij sliep weken niet. Ik heb me vergist, zo zei hij. Ik kom eeuwig om. Ik heb me bedrogen. En ik heb geprobeerd aan de hand van het evangelie, van Genesis tot en met Openbaringen, met hem de schriften te lezen, maar hij schudde elke keer weer zijn hoofd. Niet voor mij, niet voor mij. En op een avond verliet ik zijn kamertje. Een beetje moedeloos. En je kon de angst in de ogen van die man lezen. Sterven, zo zei hij, is God ontmoeten. Toen ik de volgende ochtend weer op zijn kamertje kwam, gemeente. Toen zat hij rechtop in zijn bed. En zijn gezicht straalde alsof hij jarig was. Dominee, de Heere is overgekomen. Alle banden waren gebroken. De Heere had gesproken. Ik ben met u. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En toen was het ook zo afgelopen. 2 dagen later overleed hij. Ik ben met u. Rutherford die zegt ergens: er is geen kruis zo zwaar. Er is geen verdriet zo groot. Er is geen duisternis zo donker. Of Emmanuel, is daarin geweest. En dat volk dat op zijn naam mag betrouwen, dat heeft niet te vrezen. Waarom? Wel, bij elke stap is Immanuel bij hen. En dan hoef je niet te vrezen, zegt David. Al ging ik ook in een dal van schaduwen des doods. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En het geheim daarvan, deze Immanuel gemeente heeft het zelf moeten ondervinden. Dat God hem tegen was. Zei ik mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zei ik des nachts moog kermen, dan vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En zo heeft Immanuel deze naam verdiend. Zo heeft hij het verworven. En zo zal hij het ook toepassen door zijn geest. Dat mensen het mogen zeggen. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacobzaad, is ons een burg, een toeverlaat. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, ootmoedig willen wij u bidden of dat gij zelf de stille naprediker wilt zijn. En het woord dat in de naam Immanuel tot ons kwam, door uw geest wilt toepassen aan ons hart. Het wacht alles op u, Heere. Geef zodat het werkelijk kerstfeest, Christusfeest mag zijn. En dat we zien welk een voorrecht dat het is, als we hier door het geloof iets van mogen verstaan. Heren, dat we dan maar worden zouden wat we zijn. Dat we er niet langer tegen strijden om zondaar voor u te worden. Dat we onszelf gaan zien zoals het u ons ziet. Dat we onze hulp en verwachting alleen van u in Immanuel zullen zoeken. Want zulke zult u toch niet beschamen. Al is het dan een ellendig en arm volk in zichzelf. Dat zal op de naam des Heren betrouwen. En dan is alles goed en dan komt alles goed. Dan zult u er zelf voor instaan. Dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Dan bent u met uw kerk, elk in het bijzonder. Heer, heb dank dat we zo deze dagen met elkaar mochten zijn in uw huis. Wees ook met ons deze middag als de kinderen van de zondagsschool ook het kerstfeest mogen gedenken. Geef ons ook dan getrouwheid en dat we met ook het opgroeiende geslacht mogen meeleven. Heren, wil het ook aan die kinderharten bekendmaken. U hebt het toch ook beloofd. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen heb ik mijn sterkte gegrondvest. Wilt u dat ook in 2018 doen? Ook hier in Barendrecht en ook in Katwijk. En waar gij ook uw gemeenten hebt. Vergeef ons, Heere, alstublieft onze zonden. Alles wat tekort was. Alles wat ten dele was. Verzoen onze schuld. En gedenk ons, ook de komende dagen, nu het einde van het jaar nadert. Wilt u spreken, Heere, en doorgaan met spreken. Totdat gij ons allen genadig zult zijn. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers, zingen wij tot slot. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het zevende van 52. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.